Mens zijn in een ontzielde systeemwereld. Ja, hoe doe je dat? Daar gaat het eigenlijk om. Hoe kun je nog aangeven waar je voor staat als je op een afdeling werkt, met KPI's en Excel-sheets wordt gestuurd? Hoe kun je nog verzet aantekenen zonder meteen het risico lopen dat je je baan verliest? Wat is die systeemwereld eigenlijk en wat is ontzieling en wat is bezieling? Daar zullen we het ook nu over gaan hebben. Grote vragen die we wel concreet proberen te beantwoorden. We hebben daartoe twee Haagse predikanten uitgenodigd. Wietske Verkuil, predikant in de Haagse wijk Loosduinen.
Ja, Loosduinen.
Verkuil is actief op de grens van kerk en samenleving. Je bent gewoon predikant, dus je bent herder zoals je het zelf omschreef. Maar je werkt ook op scholen en je bent betrokken bij het Huis van de Stad, waar zo nu en dan grote bijeenkomsten worden gehouden, waar mensen uit allerlei schakeringen gesprekken voeren over belangrijke thema's, zoals vorige week over wonen.
Ja.
Welkom.
Dankjewel.
En ook fijn dat je er bent in deze drukke dagen voor de kerst. Is het nog een beetje, is het nu al druk? Of,
ja, ik kom nu rechtstreeks weggelopen uit een oudere kerstmiddag. Dus ik heb mijn kerstpakje nog aan. Dus ja, we vieren veel kerstfeesten deze week.
Ja, ja.
Met de kinderen, met de ouderen en zo op verschillende plekken.
Ja, ja, ja. Okay. Ja,
feest van vrede, feest van verlangen.
En er zijn nog steeds mensen die daar naar verlangen.
Ja, zeker. Ja, ja, ja.
En daarnaast zit Jan Eerbeek. Die heeft gewerkt als hoofdpredikant bij de justitiële dienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook 60 predikanten, geestelijke verzorgers, geleid daar een lange periode. Ik ben ook oprichter van Exodus Nederland, dat gedetineerden ondersteunt als ze weer de samenleving ingaan, ex-gedetineerden. En sinds inmiddels met pensioen, maar nog volop actief in allerlei zaken. Daar waar het mensen aangaat die sociaal kwetsbaar zijn. Ik begreep net ook van je dat je het druk krijgt rond de kerstperiode met het verspreiden van een heleboel kerstpakketten.
Ja, zo kan je wel zo zeggen, Bas. Het is leuk dat je dat registreert. Want kijk, het gaat over de systeemwereld en de leefwereld. En ik zit vooral heel erg graag in de leefwereld van mensen. Hè? Dus waar het echte leven plaatsvindt. En ik probeer mezelf ook altijd zoveel mogelijk, ook toen ik nog hoofdpredikant was, aan die systeemwereld te onttrekken, omdat die systeemwereld die we hebben en die we allemaal denk ik wel ervaren, dat is een wereld die eigenlijk te veel over de leefwereld heen is gaan hangen.
Ja, ja, daar gaan we dadelijk nog uitgebreid over hebben. Welkom ook mensen in de zaal en mensen thuis die meekijken. U kunt meepraten, u kunt vragen stellen in de chat. En er zijn ook 3 blokken waarin we in de zaal, als er eventueel vragen zijn, dat er met een microfoon rond wordt gegaan. We gaan samen dit gesprek voeren. Margriet, die zal de vragen verzamelen en ze aan ons stellen. Mijn naam is Bas Messers en we gaan beginnen met de 3e aflevering in de gespreksserie Mens zijn in een ontzielde systeemwereld. Jullie zijn dus allebei predikant. En als het gaat om die titel bezieling, ontzieling, het is een beroep wat bij uitstek om bezieling vraagt. Dus ik wilde eerst eens aan Wietske vragen, wat dreef jou om predikant te worden?
Ja, dat had wel echt met moraal te maken, als ik eerlijk ben. Want ik studeerde aanvankelijk biologie en was met milieuethiek bezig. En hoorde ook wel de mensen die daarmee bezig waren zeggen van ja, het gaat toch eigenlijk om recht. Je kunt beter rechten studeren als je met milieuethiek bezig bent, hè, eigenlijk dan biologie. Dus mijn vraag was op een gegeven moment van ja, wat drijft nou mensen om tot verandering? En hoe kun je mensen van binnenuit in beweging krijgen? En ja, op een gegeven moment ben ik toen toch theologie gaan studeren.
Toch?
Ja, toch. Eigenlijk vanuit die vraag naar de diepste intrinsieke motivatie van mensen. En naar moraal.
Dus het was eigenlijk een hele maatschappelijke drijfveer. Ja. Niet zozeer een theologische.
Nee, aanvankelijk echt een maatschappelijke drijfveer. En het gevoel van theologie interesseert me echt. En ik had daar ook nog wel een robbertje mee te vechten.
Ja?
Ja, ja, dus dat. Ja, dat is de hele geschiedenis. Van vader, die professor Verkuil, die professor was in de theologie. Opa bedoel ik. En een vader die predikant was. En ik heb me aanvankelijk daar erg tegen afgezet. En de kerkdeuren keihard achter me dicht gegooid. En ja, dat is op de, ik moest er iets mee. Dus ik had het gevoel dat ik het kind met het badwater had weggegooid. He, met kerst wordt dat heel concreet. Je ziet dat het helemaal voor je, het kind in dat badwater. Maar ik had echt het gevoel van, ja, ik heb iets te veel weggegooid. Ah, ja. Ik moest het gaan halen, zo'n gevoel. En, ik moest echt terug. Tot verwondering van mijn broers en ouders. Wat ga jij doen? Ja, theologie studeren. Ja. Ja, nou ja, dat was dag niet voor de hand.
En hoe
maar
zit jou...
toen toch dominee geworden.
Ja. Ja.
Het is ook een soort taalveld waar je dan weer in groeit. En wat, ja, wat opnieuw betekenis krijgt. Op een nieuwe manier.
Ja, en dat in een tijd waarin het misschien een hele andere betekenis heeft dan toen jouw vader of grootvader ermee bezig waren. In een seculiere omgeving.
Nou, een hele andere betekenis weet ik niet, maar wel andere accenten in ieder geval.
Ja. Nou, hoe ziet jouw dag, hoe ziet een dag van een predikant eruit?
Heel gevarieerd. Ik heb veel met mensen te maken. Dus mensen die ziek zijn, mensen die in echtscheiding liggen of de weg kwijt zijn, die kunnen een beroep op mij doen. Of anderen doen een beroep op mij van, goh, misschien moet je even daar op bezoek. Of die ligt in het ziekenhuis. Nou, dan ga ik daar praten, troost brengen, bemoediging.
En, zitten daar ook vaak mensen, wel eens mensen tussen die met werkgerelateerde problemen bij jou komen? Of valt dat wel mee?
Soms, ja. Mensen die ontslagen zijn en erg daarover gefrustreerd zijn ook. Ja. En soms zie je dan dat het toch een andere wending krijgt. Dat mensen een paar jaar later zeggen, hey, doordat ik ontslagen ben, krijg ik nu de ruimte om voor mijn moeder te zorgen. Deze laatste jaren. Of soms zien mensen toch betekenissen waar je ze aanvankelijk niet ziet.
Ja.
En dus betekenis opdiepen uit het leven van mensen, dat is waar ik mijn best voor doe.
Mooi gezegd. Betekenis opdiepen.
Ja. En lichtjes van hoop voor mensen op sporen.
Oké. Okay. Ja. En hoe is dat voor jou? Hoe ben jij in dit vak, mag je dat zo zeggen, gerold van predikant?
Nou, het is eigenlijk ook wel een beetje zoals Wietke net zei, die zat in de biologie en ik had een soort passie toen ik jong was om arts te worden.
Ja.
En toen ik dat eens bij mezelf naging waarom ik dat eigenlijk wilde, toen dacht ik, ja, het gaat eigenlijk mij er vooral om dat ik graag sociaal met mensen om wil gaan. En nou, dat ben ik toen uit gaan werken. Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel leuk om theologie te studeren, want dan kan je heel veel dingen tegelijk eigenlijk mee verbinden. Dan ben je bezig met een geloofsovertuiging, wat ik eigenlijk ook wel heel interessant vond. Mm-hmm. Maar je bent ook bezig met politiek, met maatschappelijke dingen, met literatuur. En ja, zo ben ik in de theologie terechtgekomen. En ja, dat is me eigenlijk vooral heel erg gaan boeien toen ik in de gevangenis terechtkwam als predikant. En dat is een enorme groei in mijn eigen geloofsleven ook geweest. In de praktijk van het leven. Wat ik dus eigenlijk merkte is dat heel veel mensen dus zitten niet alleen met materiële zorgen, dat ook natuurlijk vooral, dat is daar geen werk, geen huisvesting, geen perspectief, geen echte zinvolle contacten vaak. Hè. Leven in de onderwereld is iedereen welkom, in de bovenwereld niet. Maar dus hoe leef ik nou eigenlijk, zeg maar, onder de mensen, in mensenland? En wat ik nu zo mooi vind, is dat ik toen ging ontdekken dat, zeg maar, als je verdiepend met mensen praat over hun binnenkamer, hun mentale gesteldheid, ook hun geloof, als ze dat hebben, dat dat ook kan helpen om weer een nieuw zicht op je leven te krijgen. En dat werd voor mij heel mooi onder woorden gebracht toen ik een keer een briefje kreeg van een gedetineerde.
Mm-hmm.
En die zei dat als volgt. Op dat briefje, een spreekbriefje was het. Hij vroeg, Jan, heb jij na 5 uur nog even tijd? Dat vond ik ook wel leuk, dat hij zei van ja, als alles gesloten is, dan moet ik nog even bij de dominee zijn. Want die heeft dan nog even tijd, dat is dus buiten de systeemwereld, hè? Dus dat is dus in het leven. En toen zei hij van, misschien ben jij wel degene die een verbinding legt tussen mijn wanhoop en de hoop die ik zou willen hebben. En misschien ben jij wel degene die bemiddelt tussen datgene wat kapot is in mijn leven en datgene wat weer heel gemaakt moet worden. Nou, dat is natuurlijk heel diep, hè? Maar ik bedoel, dat gebied, dat vind ik heel mooi. Dat je dus bij mensen, met mensen samen op weg mag gaan naar betekenis, naar heelheid, zeg maar, van het leven.
Mooi verwoord, ja. Dat lijkt me. Dan kunnen we misschien wel eens met die woorden terug naar de titel van deze serie. Van ontzieling naar bezieling en van mens zijn in een ontzielde systeemwereld. Wat kun je van daaruit, vanuit jouw predikant zijn, zeg maar, zeggen? Wat is er aan de hand als je die titel hoort, mens zijn in een ontzielde systeemwereld? Als je dat toepast op de praktijk van de gevangenisleven, maar ook op de praktijk van de mensen die je nu ondersteunt. Wat zie jij dan op dit moment? Welk voorbeeld komt eigenlijk naar boven dan?
Ja, maar het voorbeeld wat bij mij naar boven komt is Kees.
Kees, nou, vertel.
Met Kees heb ik nou sinds vorige week iedere dag een aantal maanden contact. En wat er met Kees aan de hand is, dat is dus dat hij heeft ooit in Exus gewoond. Heeft hij goed gedaan. Hij heeft dus een nieuw bestaan opgebouwd. Hij heeft nu ook een baan. En Kees is op de een of andere manier toch weer in een situatie terechtgekomen dat hij, zeg maar, thuisloos is geworden. Dus hij woont nu tijdelijk in een instelling. En de afgelopen week heb ik ongeveer met 7 hulpverleners gesproken. En wat is nou eigenlijk het enige simpele waar het om zou moeten gaan, mm-hmm. is dat Kees in Den Haag een veilige plek heeft om te kunnen wonen. Hoeft nog niet eens in een hele dure flat of zo te zijn, maar gewoon een plekje, herbergzaamheid. En dat we met ongeveer 7 hulpverleners bezig zijn om dat dus te bereiken. En dan zeg ik dat, als je het nou over de systeemwereld hebt, is dat de systeemwereld. En iedereen die je dan spreekt, die zegt, we zitten helemaal vast in de bureaucratie. Iets wat eigenlijk heel gewoon is. Ja, dat gaat in bureaucratische procedures. Dat moet tegen het licht gehouden worden. Dat moet besproken worden in allerlei sessies enzovoort. Nou ja, dan kunt het maar zo zijn dat iemand, ja, dan toch, als je niet uitkijkt, weer weggeleidt, ja, in een wereld waar die helemaal niet wezen moet en zijn wil.
En als je daar een Bijbels verhaal tegenover zet, wat maakt Kees mee in, als je uit de Bijbel een voorbeeld
In de woestijn haalt? Zit hij dan.
Hè? In de woestijn?
In de woestijn. Dus hij is net uit het, angstland Egypte is hij gekomen. Toen heeft hij in Exodus gewoond. Heeft hij ook gewoond. Dus hij is uit die woestijn gegaan. Ik zeg maar even naar, met woorden van Obama, naar Promised Land. Hè, naar het beloofde land. Maar ja, Kees zit nu eigenlijk weer midden in de woestijn.
Dus de systeemwereld is de woestijn?
Het is een woestijn in onze samenleving, ja. Het is een wereld dus, van, ja, laat ik maar zeggen, systemen. Die als het ware, zoals in een boek staat, een verdraaide systeemwereld die over de leefwereld is heen gegroeid. Ja. Dus dat betekent dus dat niet gekeken kan worden, wat is nou in de concrete situatie van Kees, Piet, Marie of wie je maar noemt, wat is daar nou nodig? Nee, dat eigenlijk vanuit een soort bureaucratische systematiek, want al die mensen die daar natuurlijk werken, die hulpverleners, die willen natuurlijk niks liever dan die persoon helpen.
Ja, maar...
Dus daar hangt een soort bestuurlijke wereld overheen.
Maar het is bepaald geen woestijn, de systeemwereld. Het is hartstikke vol. De woestijn is leeg. Ja, zandkorrels zijn er heel veel.
Nou ja, er zat heel zand in de machine, ja. Wat er niet in zou hoeven zitten, denk ik, hè.
Ja, ja. En Wietske, wat gaat bij jou rinkelen als je die titel ziet van deze serie?
Voor mij is mens zijn te maken met verbinding, eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dus je verbindt je met mensen, je verbindt je met jezelf. Je verbindt je met God. En hoe meer je verbinding aangaat, hoe meer je ook mens wordt, zeg maar, hè? Denk ik. En ook mens wordt zoals je misschien bedoeld bent, ten diepste. Mm-hmm. En ik vind dat wij als burgers van dit land heel erg worden gestimuleerd om autonome, zelfredzame individuen te worden. Mm-hmm. En dat zijn we niet. Dus we zijn ten diepste afhankelijk van elkaar. Dat denk ik. Je hebt dat prachtige schilderij ook. Hè, van, je ziet dan een man op de vlucht en die heeft een kind aan zijn been en zijn vader op zijn rug, zijn oude vader. Het is die sterke man van de middelbare leeftijd daar ergens omtrent. Die draagt eigenlijk de boel. Maar we hebben als het ware die ene geïsoleerd. En zo moet als het ware iedereen worden. Iedereen moet zelfredzaam en autonoom zijn. Ja, maar dat is niet zo. Dan maak je mensen los als het ware uit hun verbanden. Ja, ja. Een mens is in het verband van de familie, van de school, van werk. Je leeft in verbanden. En dus wij worden ook eenzaam gemaakt daardoor. Dat denk ik echt. Want je wordt gepusht om zo zelfredzaam en autonoom mogelijk te zijn. En, dat is, en daarmee maak je mensen tot concurrenten van elkaar. En je maakt mensen echt letterlijk alleen. Het is, ik vind dat een groot probleem. Dus ik vind dat we een ander mensbeeld zouden moeten
aanhangen. Heb je het idee dat er ook een soort van schaamte, bij wijze van spreken, aan het ontstaan is om nog te verbinden?
Nou, schaamte om fouten te maken
om vragen
en
om te stellen.
Niet te voldoen aan. Die schaamte is er natuurlijk altijd geweest. Maar in deze tijd lijkt die wel groter te worden. Dus ook onder studenten, dat ze bijna niet durven toegeven dat ze een schuld hebben. Of dat ze bijna niet meer om hulp durven vragen. Je moet altijd maar sterk zijn en nog een vinkje op je cv. En nog een. En misschien dat de social media daar ook aan bijdragen. Hm. Dus, en dat is het mooie in zo'n gemeenschap die je als kerk vormt. Dat je ook elkaar een beetje mee kunt dragen.
Ja.
Er zijn ook liederen over. Dus als uit jouw lippen geen zang komt op een gegeven moment, om wat voor reden dan ook, dan zingt de ander voor jou. Begrijp je zoiets? En dat vind ik altijd een heel mooi beeld. En als je het dan concreet maakt, er zijn verschillende dementerende bejaarden in onze gemeente. En ik kan hen verbinden aan iemand die wat tijd over heeft en zegt, ja, ik wil best 2-3 bezoekjes doen. Hè? Mm-hmm. Per maand of wat nodig is, dat je contact houdt met die persoon. En soms wordt het dan meer en zie je dat iemand als vrijwilliger de boodschappen doet voor iemand, omdat hij zelf niet meer buiten komt.
Ja, ja.
En dan word je dus echt daadwerkelijk het steunsysteem van een van die gemeenteleden. En dan zie je van, ja, als gemeenschap kun je dat voor elkaar doen. Als individu niet.
En als je dan kijkt naar die systeemwereld die er voor is, zeg maar, om te steunen?
Nou ja, dus wij zoeken natuurlijk dan contact met die systeemwereld. Maar soms moet je je best doen om je te legitimeren als steunsysteem.
Dat jij niet
want je bent geen familie. Die ander is al of niet wilsbekwaam. Dus dan word je aan een heel kruis voor je oren onderworpen. En soms kom je er als informeel contact, kom je er niet door. Ja. Dus zelfs als je waarschuwt van, God, het gaat echt niet goed met deze persoon. Ja, het wordt soms gewoon niet gehoord. Dus soms is die systeemwereld is zo gesloten als het ware. Zouden veel meer samen moeten werken met het informele circuit.
En waarom lijden we eigenlijk zo? Je kunt ook zeggen, oké, als om even praktisch te zijn. Nou ja, als de systeemwereld niet oplost, dan doen we het toch zelf. En waarom lijden we zo aan die systeemwereld? Waarom lijden we daar zo aan? Is dat?
Nou, ik denk dat die verbanden ook echt teruglopen. De verbanden in de samenleving. Je ziet dat bij verenigingen, dat er weinig vrijwilligers zijn. Je ziet het in de kerk, dat er vooral ouderen zijn. Dat is natuurlijk de tragiek op dit moment. Dat ik doe vooral begrafenissen, weinig dopen en huwelijken, helaas.
Ja, zijn ze lachend,
ja. Zijn ze lachend, ja. Dat is de situatie.
Ja.
Dus ik doe het met liefde en ik vind dat ook mooi. Ik vind het prachtig werk om te doen.
Maar het is een verdwijnende club zoals jij het
omschrijft. Absoluut.
Zo zie je dat
in ieder geval, ja. In ieder geval in mijn clubje, zeg maar. Zet ik ook nog wel. Ja, maar ik denk in de breedte zie je dat wel. Zelfs ook bij moskeeën, bij hindoes, bij de secularisatie is wel zo doorgedrongen in de samenleving. Dat,
je ziet niet al een wende of zo. Dat, we beschrijven dat er dus heel veel individualisering is geweest. Dat er is secularisering geweest. En we hebben het over de last en de pijn die er is, die door de systeemwereld niet wordt opgelost. Dus er is een gat aan het ontstaan, een vacuüm.
Ja.
Ik zou zeggen, zwarte gaten die zuigen nieuwe spiritualiteit misschien weer naar binnen. Of nieuwe mensen die daarmee bezig willen zijn. Maar dat zien jullie nog niet gebeuren.
Nou, ik zie het wel gebeuren.
Kijk, ja?
Het punt is, kijk, wat je. Wat Wieske zegt, dat klopt volgens mij helemaal. In de zin dat. Kijk, er is natuurlijk een diep menselijk verlangen naar verbinding. Kijk, wij. Die systemen, die hebben we natuurlijk ook wel nodig. Je kunt natuurlijk niet zomaar, als je in de hulpverlening of wat ook zit, kan maar zeggen, nou, God zegene de greep en laat maar wat doen. Dus je moet ook wel professioneel iets doen. Maar wat je dus wel ziet, is dat die leefwereld waar mensen in zitten, waar Wietke het ook over heeft, die is dus uit zicht geraakt. Gelukkig komt dat weer terug, en dat vind ik wel hoopgevend, dat zelfs in de psychiatrie, hoogleraar psychiatrie Jim van Os, die schrijft een pagina groot artikel in Trouw, en dat was daarvoor al voorafgegaan door een artikel van een forensisch psychiater, en die zegt, wat wij dus allemaal met onze systemen doen, althans in dat geval van de psychiatrie, dat is dus pillen en dat is psychotherapie, dat is maar de helft van het verhaal. Want het gaat dus eigenlijk, de andere helft is relationele verbinding. Dus ook als het zo is dat iemand is vastgelopen, dan is de persoon van die hulpverlener, hè, of het nou een pastor is of een maatschappelijk werker of wat ook, dat is heel belangrijk.
Ja.
En die, zeg maar, Van Os, die heeft het over spirituele heelmaking. Ja. Nou, ik bedoel, die zit natuurlijk heel dicht, zeg maar, eigenlijk het evangelieverhaal. Hè?
Hij komt hier toevallig ook 12 april
nou, kijk
een
aan.
Verhaal houden. Dus
kijk
dan zullen we dit zeker laten zien aan hem.
Wat breed aankondigen, zou ik zeggen. Maar in ieder geval, wat je dan eigenlijk ook merkt in de samenleving, is dus dat natuurlijk voor heel veel mensen ook gewoon nodig is. Als je ziet, ik heb een boek gelezen, dat gaat over de zorgboerderijen. Mm-hmm. Nou, dat zijn boeren, mensen op het platteland, die zijn een hulpverleningstraject begonnen op die boerderij. En dan zitten de mensen gewoon 's avonds aan de keukentafel mee te eten. En dan zegt Gabriel Antonio, de oud-directeur van de Vermesdagkliniek, directeur van de GGZ Friesland, die zegt, wij hebben heel veel van die basale structuren in onze samenleving, die hebben we dus bij het groot vuil gezet. En natuurlijk juist ook in die zorgcentra, waar het gewone leven is, daar worden de grootste resultaten geboekt. Nou, en ik bedoel, dan is dat natuurlijk ook weer een focus die je erop zet. En ik denk dus dat het zo is dat eigenlijk die leefwereld van de mensen, dat die weer veel meer in beeld moet komen. En dat ook de maatschappelijke organisaties daar veel meer gebruik van zouden moeten maken.
Moeten we dat weer, om met Louis van Gaal te spreken, imagineren? Dan komt het toch wel weer.
Of, nou ja, Van Gaal heeft natuurlijk gelijk. Wij zijn natuurlijk hier ook een beetje bezig met provocerende pressing, hè?
Oh ja.
Nou ja, we zijn met provocerende pressing bezig. Ja. We zijn die systeemwereld dus onder de loep aan het nemen om die eens een toontje lager te laten zingen.
Is imagineren eigenlijk gewoon bidden?
Nee, imagineren is proberen dat je in het beloofde land, dus dat is wat Obama dus doet. Hè. Obama die is dus als president van de Verenigde Staten en die heeft een, zeg maar, beeld dus, dat is, hij noemt dat de Promised Land. En wat is de Promised Land? Dat is heel Amerika. Dat is niet alleen maar de haves, maar dat is ook de have-nots. En die zegt dus, wij hebben de haves en de have-nots, hebben we allemaal nodig. Dus dat is het mooie, dus ook in, dat is ook het mooie weer in de kerk. Dat er is wederkerigheid. Wij hebben natuurlijk Kees ook nodig. Het is niet zo dat Kees een soort iets is dat wij ons in bemaatigheid over Kees moeten ontfermen. Nee, wij hebben Kees nodig om samen met ons die samenleving draaiende te houden.
Maar wij zijn wel een beetje vergeten waarom we Kees nodig hebben. Kunt u dat eens beter uitleggen waarom?
Nou, omdat wij dus denken eigenlijk dat eigenlijk in onze samenleving alleen maar telt als je dus een hoge carrière maakt. Als je zo goed mogelijk, zeg maar, uit de opvoeding komt en je dus presteert enzovoort. Terwijl we natuurlijk nu merken dat we tal van mensen nodig hebben. Laat ik maar zeggen, ervaringsdeskundigen ook. Mensen die misschien niet dat op school hebben geleerd, maar die op de straat hebben geleerd.
Ja, ja.
Die hebben elkaar dus allemaal nodig. En je ziet dat ook steeds meer, dat die wederkerigheidsprojecten, dat die ook wel werken. Als je nou dat even gewoon simpel neemt. Er zijn dus mensen die zijn maatje geworden, hè, van een iemand, buddy, zeg maar. Hè, van iemand die dus een beetje steuntje in de rug nodig heeft. Maar degene die dat dus doet, die heeft ook, als hij of zij thuis komt, misschien wel nodig iemand die dus een potje kookt. Of de hond uitlaat. Dus je kunt elkaar in de samenleving veel meer tot hand en voet zijn.
Ja. Oh, mooi. Dus even kijken of er al vragen zijn hier in de zaal misschien. Nee, dan gaan we gewoon lekker verder. Ik had er jou nog niet gevraagd. Als je kijkt naar dat waar we het nu over hebben, welk Bijbelverhaal komt dan bij jou naar boven?
Ja, ik vind voor in de Bijbel is de goede herder een belangrijk beeld. Voor leiderschap. Ja, dus dat is een beeld van zorgzaamheid. Mm-hmm. Inclusiviteit, je moet die hele kudde mee zien te krijgen. Ja. En ja, het is ook een de leider die zorgt dat de hele kudde naar een groener weidje komt. Waar het goed vertoeven is. Dus er zit een bepaalde verantwoordelijkheid in voor de hele groep. En je laat niet zomaar eentje achter. Dus er zijn natuurlijk Bijbelse verhalen over. Ja, dat je juist het zoeken naar dat ene schaapje dat achtergebleven is. Dus er zit een principe in van zorgzaamheid, inclusiviteit en ook de zorg dat dat lammetje dat nog niet kan meekomen met de kudde, dat je die dus over je schouders draagt en meedraagt zolang het nog niet kan aanhaken bij de kudde.
Ja.
Dus ik vind dat een heel mooi beeld voor leiderschap. En dan zie je ook in de Bijbel dat er op een gegeven moment enorm gevoeterd wordt op de slechte leiders. Die eigenlijk vooral voor zichzelf zorgen en de schapen opeten. en ze laten verdwalen over de bergen.
Mm-hmm.
Dus die schapen raken verloren. En die herders die zitten lekker te drinken en te eten. En de schapenboutjes. Maar die schapen zal hun verdere worst wezen. Dus dat is een heel kritisch beeld eigenlijk. Voor wat is nou een goed leiderschap?
Ja.
En ik vind dat een heel mooi beeld. Dus dat is zorgzaamheid. Dat is inclusiviteit. En zorgen dat die lammetjes meekomen.
En als je nou kijkt naar onze leiderschap, wat we gehad hebben de laatste tijd, de laatste decennia.
Ja, ik weet niet of je hem nog klaar hebt staan, het filmpje.
Kijken, hebben we nog een filmpje? Ja, dat kan.
Nou, ik had het beeld.
Is dit wel een moment? Ja, dan kijken we er gewoon
ja,
even
kan
naar.
Dat? Ja. Ja, wat zien we hier? Ik vind dit, voor mij is dit een beeld geworden van hoe het leiderschap zich los heeft gevochten van de verbanden in de samenleving. Dus onze, we hadden net dat beeld van die man die het kind zowel als de vader draagt.
Mm-hmm.
Dus wij worden opgeroepen om autonoom en zelfredzaam te zijn.
Ja.
Natuurlijk is denkvrij, is natuurlijk prachtig. Ik probeer ook vrij te denken. We zitten allemaal in onze hokjes vast, maar we doen ons best. Maar die sterke krachten in onze samenleving, die zijn ook aangemoedigd om de vrijheid te zoeken. Als zelfstandig ondernemer en voor zichzelf te zorgen.
En dat zagen we daar.
Nou ja, dus mijn vraag is steeds meer geworden van, goh, wie zaten er eigenlijk op die kar? Dus er waren acht span is het.
Ja.
Sterke paarden, de werkpaarden in het gareel. Maar wie werd daar getrokken? Is het niet de samenleving die daar in de woestijnzand achterblijft, begrijp je? Met de kleine veulentjes en de oude werkpaarden, de zieke paarden. Die ziet daar, en de overheid zit op de bok. En op een gegeven moment zijn al die werkpaarden zijn verdwenen. En heeft,
allemaal dus, ZZP'er geworden.
Allemaal ZZP'er geworden. Heeft niks meer in handen. Dus het is allemaal geliberaliseerd en noem het maar op. Dus die samenleving die stagneert en blijft in die woestijn staan. En die paarden, ja, die gaan die het redden in hun eentje in de woestijn?
Ja,
begrijp je?
Ja,
dus ik vond dit op een gegeven moment een heel mooi beeld van onze leiderschap. Voor wie zorgen we dan nog als je leider bent? Hè? Al die mensen die vooral voor zichzelf zorgen. Ik vind dat je dan echt de plank mislaat. De vraag moet zijn, en daar haak ik aan bij Jan, van wat kan ik betekenen voor de samenleving? En dat geldt dus zelfs voor die daklozen en voor die psychisch kwetsbaren. Zij willen ook niet alleen maar gezien worden als probleemgeval, maar die willen ook hun talenten voor de samenleving kunnen inzetten. Dus of als, nou, misschien koken voor iemand of de hond uitlaten, wat ook. Maar iedereen wil gezien worden in zijn kracht.
Of gewoon zoals Kees, vertellen hoe het is om in die woestijn te zijn. Want dat is een blik die wij niet hebben. En dat helpt natuurlijk ook de situatie veranderen.
Ja.
Als je dat kunt vertellen en als daarna geluisterd wordt.
Kijk, wat het punt een beetje ook is, dat ik vind het een prachtig beeld dat Wietke nu laat zien. Het is natuurlijk ook dat die systeemwereld, maar wat het probleem natuurlijk is dat die systeemwereld in ons aller genen is gaan zitten. Want je komt ook allerlei mensen tegen die komen van opleidingen af en die hebben het ook over, ja, iemand, we hoorden het vorige week hier in de Grote Kerk, daar was iemand uit de moslimgemeenschap en die loopt dan op straat. En die zegt, ja, wij vinden het eigenlijk heel gewoon dat iemand van bijvoorbeeld 89 jaar bijna half ontkleed op straat loopt 's avonds in de sneeuw. En dat, als je daar dan mee komt, dan wordt er gezegd, ja, maar mevrouw is autonoom. En dat is bijna een soort nieuwe geloofsbelijdenis geworden, hè, dat je autonoom bent. Of weer een andere geloofsbelijdenis die jij ook al net al noemde. Dat is de volgende, dat meneer of mevrouw is Is privacy. Hè? Dus dan bel je iemand op en dan zegt, bel je iemand op, ik zeg, bel hem Kees, hè? Wij spreken, dan zegt iemand, kunt hij ook zeggen wat zijn geboortedatum is. Dus dan ben je een soort geboortedatum geworden. En als je dan nog de naam noemt, dan zegt, heb je zomaar kans dat iemand zegt, ja, maar ik mag niet met u over de persoon spreken. Ja, dan ben ik meestal om te zeggen, nou, misschien kunt u dan hem vragen of het mag. Hè? Ja, oh ja, dat is ook nog. Dus dat zit helemaal in onze samenleving gemasseerd eigenlijk. Dus dat krijgen mensen op opleidingen ook. Dus die systeemwereld zijn we niet zomaar van af. Dat moet eigenlijk, ik zou zeggen, van bovenaf beginnen. Dus de trap moet van bovenaf worden schoongeveegd. En het moet van onderop ook gebeuren in de manier waarop wij elkaar opleiden. Dat er dus altijd een focus is. Als jij een loket hebt wat je openschuift, dat het niet zeg maar de taak van jou is om te kijken of die persoon dus nog wel in jouw loket past. Want als die er niet in past, dan schuif je het loket maar een stukje open om te kijken of die er wel in past. Ja. Kijk, en ik denk dus dat er binnen die hele regelgeving veel meer mogelijk is dan gedaan wordt.
En dan kom je eigenlijk op dat tweede deel in die titel, hè? Mens zijn, maar vooral dat in die onzielde systeemwereld. Dus in feite zeg je, we hebben systemen nodig, dat heb je ook gezegd. Maar ze lijken onzield, noemde ik dat. Ik vond dat wel op de een of andere manier een term die het wel beschrijft, maar ook een term die we weinig meer gebruiken. En ik dacht, nou, voor de kerst moeten we dus juist die predikanten aan tafel hebben om het eens even te hebben over wat dat ook alweer was, ziel. Dus die vraag heb ik als journalist nog niet eerlijk gesteld, maar ik wil toch, natuurlijk iedereen denkt er wel eens over na. Ik heb nog even wat opgezocht. Het bodem van een wijnfles is ook een ziel.
Oh,
dat ronde ding, waar, dat noemen ze ook een ziel. Er is een stukje in de loop van een geweer, noemen ze zelfs een ziel. Een deel van een kanon. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook termen als het wezen in zijn zuiverste vorm, et cetera. Maar ik ga er niet meer, ik wilde graag van jullie, aan jou eerst, wat is voor jou ziel?
Ja, kijk, de ziel is voor mij, als het om een mens gaat, wie die mens is. Ja, dus dat is voor ieder persoonlijk is dat verschillend. Dat is wie je bent als persoon. Maar nogal eens is het natuurlijk zo dat je wie je bent als persoon, je hoeft niet te blijven als wie je bent als persoon. Hè. Je kunt ook natuurlijk jezelf ontwikkelen. Je kunt jezelf ook nieuwe waarden, nieuwe normen enzovoort aanleren. En dat is het hart. Dat is de binnenkant waarmee je zelf richting geeft aan je leven. Nou, en waar je dus nu mee komt te zitten, is dat omdat wij die systeemwereld zo als een soort harnas, een korset zou je bijna kunnen zeggen, om mensen, om hulpverleners, om onze organisaties heen hebben gezet, dat het heel moeilijk wordt voor mensen die daar dus werken om hun eigen hart te laten spreken, om zelf richting te geven aan een oplossing. He, dus dat willen mensen natuurlijk best. En ik vind dat er hele mooie voorbeelden zijn in gemeenten, en ik denk ook in Den Haag dat ook wel op een aantal plekken gebeurt, waar mensen weer een soort nieuwe ruimte krijgen, creativiteit, om als iemand met een probleem komt, om dat als professional ook naar zijn eigen professionaliteit op te lossen. En dat vind ik dus het woord ziel, maar tegelijkertijd verbonden met het hart, met de waarden, met datgene wat jou richting geeft. En die waarden, die moeten natuurlijk ook in die organisaties tot leven komen.
Je gebruikt ook het woord nefes, of het Hebreeuwse woord. Richting noemde je dat?
Ja, kijk, nefesh is verbonden met hart, lef. Dus wie je bent als persoon, dat is voor een deel je nefesh, je ziel, je bent dat. Maar dat wordt eigenlijk actueel in een relatie door je hart. Kijk, je kunt iemand dus zien, als die voor een loket staat, als iemand die al zo vaak geweest is, voor de 80ste keer langskomt, dat je eigenlijk denkt, nou, dat zal nooit wat worden, zo kun je naar hem kijken. Maar je kunt ook naar hem kijken dat je zegt, het is een burger van dit land. Het is een mensenkind. Zijn ouders hebben ooit een geboortekaartje gestuurd dat ze met verwachting hebben ontvangen. Zo kun je ook naar die ander kijken natuurlijk. En dat is je hart. Ja. Van hoe kijk je echt naar iemand?
En hoe kijk jij naar dat moeilijke woord?
Ja, dat moeilijke woord. Voor mij is de ziel echt een vonkje van God wat bij de geboorte in het lichaam komt, zeg maar. Een incarnatie, conceptie. Dat godsvonkje komt op aarde en als je sterft gaat dat weer terug naar God. Dus dan, ik zie God als liefde. En wij dragen allemaal dus een stukje van Gods liefde en licht in ons. Ja, dus dat is voor mij...
En als ik dan ga naar die ontzielde systeemwereld, dan moet ik dat dan terugvertalen als een goddeloze systeemwereld? Of is dit gewoon een woordenspel wat ik...
Nee, ik denk dat we soms gewoon onszelf verliezen, zeg maar. Hè? We hebben, denk ik, allemaal met onze ziel een opdracht meegekregen in ons leven om op onze manier met talenten en je eigenschappen en je kracht om Gods liefde en licht door te geven aan anderen. En dat mag je elk op je eigen manier doen, maar je kunt vervreemden van jezelf en van God. Dus voor mij gaat het bij de ziel ook echt om verbinding. En met die ziel maak je verbinding met jezelf ten diepste en ook met elkaar en met God.
En de mensen die niet in God geloven, hebben die dan geen ziel?
Ja, ik denk dat iedereen een ziel heeft. Ieder mens. Dus dat maakt het voor mij ook heel makkelijk om te zeggen van ja, wij zijn... We hebben elkaar nodig en we zijn één als mensen. Dus als wij één zijn in God, dan zijn wij hier, kunnen we ons ook heel makkelijk eigenlijk verbinden met elkaar. En dat voel ik soms ook. Ik heb laatst letterlijk een moslima precies hetzelfde horen zeggen. Die zei ook van de ziel is een vonkje van God dat ook weer teruggaat naar God. Ik dacht, zo voel ik het ook. Nou, vond ik zo leuk. En je kunt je dus ook verbinden op zielsniveau met elkaar. Dus daar heb je weer datzelfde beeld van dat individu. Zo keken wij ook naar bomen vroeger. Een boom was gewoon één boom. En nu zien we, maar onder die grond verbinden die bomen zich met elkaar door allerlei schimmeldraden. Mm-hmm. En er wordt informatie uitgewisseld en er wordt zelfs voedsel uitgewisseld. En die kleine boompjes die krijgen van de grotere bomen en zelfs een boomstam kan nog voeding geven aan. En zo zien wij onszelf als individu, maar in feite is er veel meer ook op zielsniveau en op niveau van het hart, is er heel veel verbinding.
En wat missen we nu om te luisteren naar die ziel?
Ja, we missen echt gevoel. Aha. Dat is wat Jan ook zei, we stompen onszelf af. Als je jezelf dus echt alleen maar ziet als iemand die moet knokken voor zijn positie in de wereld en tussen alle concurrenten zich staande moet houden, weet je, dan stomp je je daadwerkelijk af. En je doet ook schade aan je eigen ziel als je een ander niet meer welkom kunt heten. Als je een ander alleen maar als een vijand kunt zien of als een indringer. Of als iemand die je niet hoort. Dus je doet schade aan je eigen ziel. Dus ik denk dat wij onszelf veel armer maken dan we zijn als mens. Begrijp je?
Ja, ja, ja. Ik was in Berlijn een keer. Ja? Toen, dat was in de tijd in 2015 toen al die vluchtelingen kwamen. En toen stonden op alle kerken... hadden ze een banier gemaakt en er stond op... Racisme schadet die ziel. Ja. Is dat wat je... Als je anderen afstoot, schaadt je eigen ziel. Ik vond het een mooie zin, maar het had sowieso wat betekend.
Ik zag het bijvoorbeeld... Ik had het ook heel sterk bij die Poolse soldaten... die op een gegeven moment aan de grens stonden om... hoe was dat nou ook weer? Asielzoekers stonden tegen te houden. Ik had zo met ze te doen... Ik dacht, dat moet je jezelf verharden om daadwerkelijk de dood in te sturen of terug te sturen, zeg maar. Dus je maakt about een panzer voor jezelf, waarin je dus die ander niet meer kunt zien als een waardevol mens. Je snijdt opzettelijk dus verbindingen af als je de deur letterlijk dichtgooit voor mensen.
En daarmee schaadt je de ziel?
Dat denk ik. Ik denk dat wij onze ziel regelmatig schaden in deze samenleving. Dus wat we in de Bijbel lezen is dat er rechtstreeks een beroep wordt gedaan op mensen. Dus dat je zelf, als iemand aan de deur staat, een dakloze, een iemand die honger heeft, iemand die dorst heeft. Dat je iemand kunt ontvangen alsof het Christus zelf is. Dus alles wat je aan mij hebt gedaan, als je aan die ander hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. Zegt Jezus. Hè? Mm-hmm. Dus... Maar
daar is wel directe, vertrouwen voor nodig.
Ja, daar is heel veel vertrouwen nodig. Maar dat directe beroep op elkaar door onze systeemwereld... En die systeemwereld hebben we gewoon nodig. Hè? Ik vind dat je die moet verbeteren. Maar door de professionele distantie die wij hebben... komen we er niet meer toe om mensen rechtstreeks te helpen. Dus ik heb daar destijds een hele discussie met iemand over gehad. Van, geef jij nou iemand geld op straat of niet? Van nee, die kan gewoon geld aanvragen. Dus schreef ik geen geld. Begrijp je? Dus wij hebben alles zo weggestopt in systemen... dat we dat directe appel daar gaan we niet eens meer op in. Iemand een onderdak bieden, nee, dat moeten ze maar via de overheid doen. Mm-hmm. En als ik mijn neef die dakloos is in huis haal, word ik zelfs gekort op mijn inkomen. Begrijp je? Dus alles werkt tegen om elkaar te helpen.
Dat is hetzelfde als die Poolse soldaat.
Ja, dus dit is heel erg die professionele distantie.
Die hebben we allemaal.
Die hebben we allemaal en dat schaadt ons, denk ik. Dus we moeten veel meer leren om ons te verbinden met elkaar.
Is dat die ons zielen?
Dat denk ik. Dus verbinding heeft voor mij heel erg te maken met de ziel. En dat je dat lichtje wat in jou is en in jou en in jou, dat je dat lichtje aanwakkert bij elkaar. Mm-hmm. En zorgt dat dat blijft. Want het kan ook doven. Er zijn heel wat ook jongeren die zichzelf... Die geen uitweg meer zien, wanhopig zijn en zo wanhopig dat ze eruit stappen. Hè? En dat, ja, dat is gewoon heel verdrietig. Denk je, dan dooft het lichtje van de hoop, bij wijze van spreken. Dan ziet iemand niet meer wat zijn toekomst zou kunnen zijn. Ja. En ik denk dat is heel erg iets van ons vak, hè, wat wij dan toevoegen misschien. Dat je de mens probeert te zien als mens en die ander echt als waardevol, ja... ziel kunt benaderen en kunt zeggen van, hey, ik wil graag dat jij ook je bestemming vindt op een bepaalde manier. Wat die ook maar mag zijn, hè?
Is met jullie vak eigenlijk ook niet zo dat met het kind het badwater is weggegooid door de samenleving?
Hoe bedoel je? Dat de kerk, huppakee. Ja. Nou ja, dat heb ik zelf aanvankelijk ook gedaan, maar ik dacht, ik mis iets. Ik hoop dat de samenleving dat op een gegeven moment ook gaat voelen.
Ja, nou ja, kijk, dat is wel het mooie natuurlijk. Kijk, ik geloof dus zelf dat inderdaad wel dat met het badwater is weggegooid. Want kijk, wij leven van verhalen. Hè. Ik bedoel, wij kunnen niet zonder verhalen. Dat is gewoon in de hele geschiedenis. In alle godsdiensten. Wij kunnen niet zonder een verhaal dat groter is dan wij zelf zijn. Dat is de kerst natuurlijk ook. Dat is een verhaal wat groter is dan we zelf zijn. Ik bedoel, tegen de feiten in geloven. Dus tegen de feiten van Egypte in geloven, het angstland, waar je slaaf bent, hè? Of slaaf gemaakt. Hè? Dus ja. Dat was je in Egypte. En je gaat dus, zeg maar, gedreven door een woord wat komt uit een traditie, ga je dus naar het beloofde land door de woestijn in 40 jaar. Nou, dat is dus het grotere verhaal. En dat vindt plaats in geloofsgemeenschappen. Dus de samenleving is natuurlijk helemaal niet geseculariseerd. Ik bedoel, als je gaat kijken in Nederland, hier in Den Haag, hier in, het is misschien zo dat niet alles meer een kerk is, maar ik ga eens kijken hoeveel mensen er in moskeeën zitten. Of in migrantenkerken. Die migrantenkerken, die zijn allemaal te klein.
Of dus, yogamatjes.
En ga eens kijken dus. Ga eens kijken dus als je op straat loopt, als er iemand met zijn auto tegen een boom aan terechtgekomen is. Er liggen allemaal teddyberen omheen en kruisen en ik weet niet wat. Ga eens kijken naar de tattoos die je ziet op de tv. Dat is een spirituele wereld. En ja, ik denk dat je dus toch die mentale, spirituele wereld ook weer nodig hebt om het in de materiële wereld weer te kunnen, vooruit te kunnen. En ja, persoonlijk vind ik, ik ben dieper gaan geloven als gevangenispredikant. In al die jaren dat ik daar gewerkt heb, ben ik dieper gaan geloven in wat de essentie van het leven is. En ook hoe wij elkaar nodig hebben. Want ik heb zo ontzettend veel geleerd zelf van gedetineerden. En nu iedere dag, wij begeleiden dus Irene en ik, wij begeleiden dus mensen die sociaal kwetsbaar zijn. En iedere dag opnieuw leer ik van hen wat de essentie van het leven is. Dus je wordt er ook rijker van als je dus die zielsverwantschap, of hoe je dat noemt, hè, als je die gaat beleven. En als wij in onze samenleving, nou, hoe mooi is het niet, hè, dat die ervaringsdeskundigen, gisteren heb ik een ervaringsdeskundige die ik al 40 jaar ken, gevangenis in, gevangenis uit, heeft met mij samen gisteren in een kerkdienst, waar maar 700 mensen waren gisteren, samen een kerkdienst geleid in Arnhem. Mm-hmm. Nou, 700 is misschien wel erg veel. Laat ik zeggen, de helft daarvan. De mens is de vader van de gedachte. Maar in ieder geval, het was hartstikke vol. En die heeft samen met mij dus als pastor deze dienst geleid. Geweldig, toch?
Mm-hmm. Ja, ja, ja. Ja, en als dit allemaal zo geweldig en zo mooi is, en het klinkt eigenlijk best ook nog wel overtuigend, waarom hebben zoveel mensen er dan tegenwoordig een aversie voor?
Nou ja, ik denk dat de kerk ook heel veel fouten gemaakt heeft.
Het is ook een systeemwereld.
En ik,
en wat is de grootste fout dan?
Ik maak me in zekere zin ook geen zorgen over de kerk. Ik geloof dat God een weg gaat met mensen. En dat er dan wel weer andere uitingsvormen komen. Hè? Dus je ziet inderdaad in de spirituele wereld of healing, er komen nieuwe vormen. Of ik daar nou altijd helemaal achter kan staan, is dan de vraag. Maar er komen... aan de ene kant heb ik daar alle vertrouwen in. En aan de andere kant denk ik soms ook wel van... het moet ook wel weer met de voeten op de aarde landen, zeg maar. Hè? Soms zie je ook in complottheorieën of in... we hebben ook wel een rijke traditie in zekere zin in het christendom. Die je ook wel, die ons ook wel veel heeft gebracht. Hè, dus ik vind wel dat we moeten zoeken naar nieuwe vormen. En met de kerk ook, een nieuwe zeggingskracht. En misschien ook opener zijn. Dat we op bepaalde manieren ook op een gegeven moment de liefde zijn verloren. En dat heb ik wel mensen horen zeggen. In de jaren 50 ging het natuurlijk vooral om plicht en om... we zijn ook wel eens... En je moest in het gareel, hè? Mm-hmm. Nou, ik liet net dat beeldje van bevrijding zien. In zekere zin hebben we ons ook wat dat betreft vrijgevochten uit het gareel. En ik wil echt niet iedereen terugkrijgen in het gareel. Daar gaat het niet om, hè? Maar je wil naar die groene weide. Je wil eigenlijk uit die woestijn weg. En dan kan ook dat werkpaard uitgespannen worden. En,
men wil de
wie
vrije
brengt
liefde.
Ons daar die... Wat?
De jaren 60 streven de vrije liefde. Liefde. Maar dat, is dat een contradictio in terminis, vrije liefde dan, volgens jou? Bestaat vrije liefde?
Bestaat vrije liefde? Wat een mooie vraag. Wat besta je daaronder?
Als ik kijk naar de jaren 60 was vrije liefde gewoon dat je met iedereen overal de liefde kon bedrijven of de liefde lief voor kon zijn. Maar dat was wat er volgde. Dus je zei, we waren de liefde verloren, daarom zeg ik dat. Ja. Nou, dat lijkt me dat daarna juist beklemtoond werd, dat het heel belangrijk werd.
Ja, dus
en daarna is er weer wat gebeurd, blijkbaar.
Ja, en daar is natuurlijk ook van alles fout gegaan in die tijd. Hè? Vrouwen die zich toch achteraf toch een beetje gepusht voelden om verder te gaan dan ze wilden. Het allemaal op.
Ja. Ja,
dus ik denk dat echte liefde respecteert ook echt de ander en de grenzen van die ander.
Dus die is nooit alleen maar vrij daarmee.
Echte liefde is respectvol. En is iets... In eerste instantie ook echt iets van het hart. En dat kan dan allerlei vormen krijgen. Ook in de materie, zeg maar. En uitingsvormen. Maar echte liefde begint natuurlijk echt bij het hart en bij je ziel.
Mag ik toch even een puntje aan toevoegen? Ik denk dat wel mooi is, ook in de stad hier, in de stad heb je dus eigenlijk ook, ik geloof dat jij daar ook mee bezig bent, maar dat je ook als godsdiensten en levensbeschouwing elkaar gevonden hebt. En dat vind ik ook wel altijd heel leuk om te merken, dat je elkaar ook nodig hebt vanuit verschillende levensovertuigingen. En als je daar heel scherp naar kijkt, dan zie je toch eigenlijk vaak dat het in die levensovertuigingen toch vaak ook om waarden gaat die je kunt delen. Als je dat bijvoorbeeld op Prinsjesdag ziet, dan zie je in de grote kerk, dan zie je dus dat al die levensbeschouwingen en religies die komen met elkaar samen. En dan gaat het eigenlijk altijd om omzien naar elkaar, om voor elkaar bestaan. Nou, ik heb dat altijd heel mooi ervaren, dat je in zo'n gevangeniskerk ook andere religies tegenkomt en daardoor als het ware ook iets aanvullends op elkaar beleeft. Mm-hmm. Dat gaat ook voor de humanisten. Dat je dan ook een soort plus in elkaar kunt vinden.
Ja, dat wil ik nog eens doen. Want de eerste spreker die wij hier gehad hebben, dat is Erik Pol. Dat is een Rijksambtenaar en die is een programma aan het opzetten binnen de Rijksoverheid. Dat heet Dialoog en Ethiek. En hij zei eigenlijk dat er binnen, als je het hebt over die systeemwereld en die ontzieling, dan ziet hij de oorzaak voor die ontzieling, zegt hij, er is een taboe gekomen op ethiek. En op ethiek, dat omschrijft hij ook wel als medemenselijkheid. Zijn dat gewoon andere woorden voor datgene waar wij het hier over hebben?
Nee.
Of zit er toch een verschil tussen ziel en ethiek en onziel?
wat ik dan, als ik dat hoor, dan heb ik het weer over het ethische systeem. Er komt een soort ethiek. Laat ik maar even zeggen als mensenrechten. Nou, dat is natuurlijk prachtig, een mensenrecht. Maar voor mij is een mensenrecht dat je dus niet, als je psychiatrisch ziek bent, dat je bij macht mee staat, om het maar zo te zeggen. Dus dat mensenrecht is dat je een recht hebt op perspectief hoe je leven ook is. Nou, en wat nou het punt is volgens mij, is dat je die die systeemwereld die heeft ook de neiging om tot een soort, bijna een soort gemeenschappelijke ethische overtuiging te komen. Maar die ethische wereld die moet door de medewerkers gedragen worden. En nou, waar ik dus eigenlijk wel erg door gefascineerd ben, dat is door een boek van Marianne Luyer. En die zegt, je moet dus, zoals het ware, de ethiek van de organisatie van onderaf opbouwen. Dus al die medewerkers die nemen dus hun eigen geloofs- of levensverhalen of hun eigen levensbeschouwingen mee. En dat moet je eigenlijk proberen tot iets gemeenschappelijks te maken. Dus dat ontstaat als het ware van onderop.
Oh, dat raakt dan toch wel erg aan wat hij ook zegt. Want hij, zijn instantie heet dialoog en ethiek. Dus hij wil dat van onderop precies, inderdaad ja. ook wel weer opbouwen. En Thijs Jansen, die zei in de tweede aflevering, die had het veel over beroepszeer en beroepseer en ambtelijk vakmanschap. En die beklemtoonde, wat ik net al even zei, dat er weer meer een gevende houding zou moeten zijn. Dat we in die afgelopen 30 jaar nogal nemend zijn geworden in dat neo. Maar ja, dat sluit vanuit jullie professie waarschijnlijk ook gewoon prima aan.
Ja, prachtig.
Ja.
Maar geven begint natuurlijk wel bij ontvangen. Hè? Dus je moet wel natuurlijk ontvangen wat die ander nodig heeft. En vaak zit er als het ware al een soort raster dat je niet meer ontvangt wat die ander nodig hebt. Omdat je vanuit de, als het ware, de brillenkoker van de organisatie kijkt. En dat je zegt, ja, als je dus hier bent, dan moet je dus, hebben we dit product, voor het andere product moet je bij de buren zijn.
Ja, dat is waar.
Want, kun je daar weer op een wachtlijst terechtkomen.
Want de verzorgingsstaat die is ook gevend in principe. Ja. Maar misschien te weinig ontvangend in het luisteren naar hoe er gegeven zou moeten worden.
Het gaat dus om een empathische houding van degene die achter een loket zit. En die moet vervolgens vanuit die empathische houding bekijken van wat er dus, zeg maar, met die betrokkenen die aan de andere kant van dat loket zit, voor die ander nodig is.
Zijn er nou inmiddels nog vragen hier zo toevallig? Ja, hier is een vraag. Er komt even een microfoon voor de mensen thuis, dat ze het ook kunnen horen. Kunt u uw naam ook even
vasthouden? Ja. Ik ben Marco Oosdijk, ik ben actief in de humanistische beweging en ik wil iets toevoegen en ik wil iets vragen. Wat ik wil toevoegen is dat we toch niet de vergissing moeten maken, ook niet in de organisatie van deze middag, dat bezieling en verbinding automatisch uit religieuze kringen zou moeten komen. Mm-hmm. Ik ken deze mensen als zeer bevlogen en eigenlijk met een humanistisch hart. En daar moeten we denk ik ook wat meer naartoe. Ik pak de opmerking op van Jan van een paar minuten geleden. Waar het dus misgaat in de grote steden, is dat we nog steeds te maken hebben met systemen in de religies, in de levensbeschouwingen, waardoor we te weinig met elkaar samenwerken en ons verschuilen in grote meningsverschillen en cultuurgeschiedenis en strijd en noem maar op. En waar ik nou naar op zoek ben, is we hebben zo'n ontzielde samenleving. We hebben geen van allen nog veel vertrouwen in de politiek. Wij zoeken dus eigenlijk bezielende leiders. We zoeken allemaal bezielende leiders. Niet alleen in de kerk, niet alleen in het humanisme. Verbindende bezielende leiders. Mm-hmm. Ik had even een sprankje hoop dat vandaag om 3:00 Rutte daarin een poging deed. Ik geloof als ik het nieuws zo bekijk dat hij dat misschien gedaan heeft. Maar nou de stap verder. Hoe gaan wij naar een bezielde samenleving toe? Dat is ook jouw centrale vraag. Mm-hmm. Kunnen wij daar elkaar, religies, levensbeschouwingen, humanisten, elkaar niet veel meer vinden, verbinden? En hoe komen we ervan af dat de uiteindelijke leiding van het systeem bij politici berust, die bezieling niet hebben, die dat vertrouwen niet uitstralen? Wij hebben geen vertrouwen meer in onze grote leiders. Mm-hmm. Wie moet dat dan wel doen?
Nou, heeft u daar zelf een begin van een antwoord op?
Ja, nou, ik denk dus inderdaad dat we voorbeelden als Jan noemde, Prinsjesdagbijeenkomst, waar de religies en de levensbeschouwingen bij elkaar zitten, geleid en gemanaged door een humanist, zeg ik even. Dat we dat soort voorbeelden veel meer moeten oppakken, met elkaar samen projecten starten die bezielend werken. Heel veel tegengas geven tegen de politici. Dat mis ik wel eens een enkele keer, als ik eerlijk mag zijn, bij de kerken. We mogen veel kritischer zijn en zeggen, we verwachten bezieling van jullie. En doe het dan ook. Werk daar dan ook aan. We mogen best wat kritischer zijn. Wij humanisten doen niets anders dan bijna van week tot week acties starten, petities starten, demonstraties, boze brieven naar de Tweede Kamer. Ik denk dat wij het met z'n allen in dit land niet meer moeten pikken en voor die bezieling moeten opkomen.
Ja. Hoe zou
samenwerkend.
Want bezieling is natuurlijk een term die komt uit de religieuze wereld. Maar hoe zou u dat als seculier, maar je kunt het ook uit de Griekse filosofie halen natuurlijk. Maar hoe zou u...
Het humanisme komt natuurlijk uiteindelijk uit de Griekse filosofie. Ja. De renaissance en de verlichting, die delen we met deze mensen. We moeten die verschillen
maar
niet overdrijven.
Het
grote verschil is dat wij misschien...
Benoemen.
Wij praten misschien wat meer over het geweten of moreel geweten. Ja. Of, maar ook hetzelfde principe waar Wietzke het over had. Je maakt je eigen keuzes, maar altijd in verbondenheid met anderen. Mm-hmm. Wij zijn niet, dat wordt wel eens een enkele keer gezegd in kritische discussies. Wij humanisten zijn niet de uitvinder van de zelfredzaamheid. Wij zijn van verbondenheid. Waar is die zelfredzaamheid bedacht en fout gegaan? Bij de politiek die in een vorig kabinet, met name op het gebied van maatschappelijk werk en bijstandswerk, zelfredzaamheid als een centraal criterium heeft gefungeerd. Anders krijg je dat geld niet. Aan de koffietafel moet jij duidelijk maken dat jij je eigen leven kan leiden.
Het is de politiek, participatiesamenleving.
Ja, het is de politiek die het woord zelfredzaamheid uit de hand heeft laten lopen en de bezieling eruit heeft gehaald. En ik denk dat wij nu met z'n allen, ik ben wat te lang aan het woord, sorry, maar het is bevlogenheid. Dat is mijn bezieling. Ik denk dat wij een oplossing moeten bedenken, Jan, Wietzke, Bas, om die bezieling terug te brengen. Los van de politiek.
Een reactie graag.
Ja, het is me uit het hart gegrepen. Ik denk dus dat je schouder aan schouder staat als het gaat om de kwaliteit van de samenleving. Wat ik dan wel het mooie vind, is dat je dus in die diversiteit ieder ook weer een eigen identiteit inbrengt. Hè? Dus het is niet allemaal een soort melting pot. Het is een soort identiteit die van verschillende kanten wordt ingebracht. En als je dat op een goede manier doet, ja, dan kan dat ook enorm versterken op het geheel werken. Maar wat ik van jou hoor, is dat je zegt, het is niet alleen maar een procesmatig. Je moet bijna ook de leiding daarin nemen, zeg maar. Dat is wat jij bedoelt.
We zoeken een voorbeeld.
Ja. Nou, en...
ja. Wat ik heel belangrijk vind, is dat we ons realiseren dat we allemaal stapjes moeten maken. Dus we hebben nu 14 december een bijeenkomst gehad over wonen in de Grote Kerk. En daar hebben we opzettelijk mensen uit verschillende hoeken bij elkaar gebracht. Dus een projectleiders, makelaars, woningcorporatie, ambtenaren. We zijn natuurlijk heel erg geneigd om vanuit een bepaalde hoek te wijzen naar de ander. Oh, het ligt aan de overheid of oh, het ligt aan de makelaars, het ligt aan de projectontwikkelaar. En daar moeten we eigenlijk uitstappen en juist weer zoeken naar vertrouwen en verbinding. En ons realiseren, we moeten allemaal een beetje schuiven. Dus terugzoeken naar vertrouwen en verbinding. Maar ik zou dus wel heel erg ernaar verlangen dat er inderdaad goede voorbeelden worden gegeven. Want ik... Maar goed, dat zeg ik maar eerlijk, hè, bij Mark Rutte heel erg mis, is dat hij opkomt voor de kwetsbaren in de samenleving. Hè, en opkomt voor, noem het maar op, de Marokkanen, de asielzoekers. Dat hij die goede herder is die iedereen meeneemt en inclusief kan denken. En dat hij daarin ook echt tegenspraak kan geven tegen de Baudets en noem het maar op in de Kamer. Waarom worden er niet gewoon eens een keertje grenzen gesteld? Ja, dus, dat zie ik bij Mark Rutte. Die kan niet zo goed grenzen stellen. Nee, en dat... We hebben zo'n enorme nadruk gehad op vrijheid en vrijheid. En dat was natuurlijk, en dat is ook belangrijk, die emancipatie. Weg uit het hokjesdenken en uit... Maar... Er moeten ook grenzen gesteld worden. En al die dossiers waar we nu crises hebben, dat zijn allemaal dossiers, daar hadden 20 jaar geleden al ingegrepen moeten worden.
En ik bedoel dan met grenzen, misschien wel in de zin met die metafoor die jij gebruikte van die Poolse soldaat. Je moet voorkomen op tijd dat we niet allemaal die Poolse soldaat worden die te zeer verhardt, waardoor we niet eens meer zien wat er aan de
hand is. Dus dat we in een veel eerder stadium ons met elkaar verbinden, zodat we gezamenlijk tot oplossingen komen, zeg maar. In die zin...
Maar hoe nemen we daarbij de leiding? Want dat is toch wel een cruciale vraag.
Suggestie doen. Jij wijst terecht een aantal malen op Erik Pohl, een van de vorige sprekers. Die is nu bezig om het ambtenarensysteem langzamerhand iets meer van bezieling bij te brengen. Zou het nou niet heel mooi zijn?
Ogenblik, ik hoor een microfoon moet iets dichterbij. Ja.
Oké. Zou het nou niet heel mooi zijn, Wietzke, in jouw beeldspraak van daarnet over Mark Rutte, dat ook politici eens een keer te horen krijgen hoe dat zij zelf systemen starten, en criteria hanteren waarbij het heel erg onzielend werkt. Eigenlijk in, als beeldspraak zou Rutte naar die cursus moeten gaan die Erik Pol met zijn ambtenaren houdt. En is met Rutte en met andere politici in gesprek gaan over de vraag, beseffen jullie wel, jullie zijn het systeem, jullie starten die systemen, je bent er verantwoordelijk voor. Jullie hanteren criteria die onzielend werken. En waar beginnen jullie nu zelf in je politieke systeem met die verandering? Wie spreekt nou die politici aan? Wij maken een merkwaardig soort denkfout in dit land, wat hier vandaag besproken wordt en waar ik erg blij mee ben hoor, laat dat duidelijk zijn. Het blijft bij dit soort gesprekken en we gaan niet in gesprek met de mensen waar het fout gaat. Iemand zou een manier moeten vinden om met Mark Rutte en de anderen in gesprek te gaan en te zeggen, van binnenuit kunnen jullie ook bijdragen. Wat vandaag is gebeurd met slavernij is een heel belangrijk moment, maar zijn we niet allemaal heel ontevreden met de manier waarop Rutte is omgegaan met de toeslagenaffaire? In welke mate zijn daar fouten gemaakt? Worden die gecorrigeerd? En waarom laten we nu ambtenaren, zoals bij Erik Pol, zich erop bezinnen of ze hun functioneren wat kunnen veranderen? Wanneer spreekt iemand nou de politici eens aan? Want die zijn de mensen van het systeem.
Ja, ja.
Mag ik daar nog even...
Ja?
Zeg maar, voordat ik daar helemaal amen op zeg.
Ja, dat mag ook wel eens.
Ja, zeker.
Tegen een
humanist. Ja, zeker. Ja. Ja, nou ja, wij kennen elkaar, Marco. En ik denk nog terug aan die tijd dat we dus ook bij de gemeenteraad waren. Jij daar ook vaak was. En toen ging het dus eigenlijk om hetzelfde verhaal als waar we het nu vandaag over hebben. Dat bijvoorbeeld de instellingen zeg maar in Den Haag die we hebben op het gebied van hulpverlening, zorg enzovoort, bijna chronisch niet met elkaar samenwerken. Hè? Dus dat is een enorme problematiek. Dus dat hebben we ook vorige week in de Grote Kerk gehoord. Van integraliteit, van samenwerking. We hebben toen de maatschappelijk hersteldebatten gehad. Op grond van mijn motie die ik toen had ingediend. Dat het, als het gaat om iemand die dak- en thuisloos is bijvoorbeeld, om maar weer even een simpel verhaal te nemen, dat je dan natuurlijk niet allemaal vanuit je eigen invalshoek aan het bekijken bent van hoe jouw belang daar het meeste ingediend is, maar hoe je tot samenwerking van die organisaties kunt komen. Wat ik nu eigenlijk bedoel is, dat we moeten natuurlijk een beetje uitkijken alsof dat scheppen van die uitsluitingsmechanismen, als ik het even zo mag noemen, dat zit natuurlijk niet alleen in het politieke stelsel. Dat zit ook in misschien wel in ons allemaal op de een of andere manier. En dat zit ook in organisaties, instellingen. En we moeten dat volgens mij met z'n allen moeten we dat proberen te tackelen, laat ik het zo zeggen. En wat ik toen heel mooi vond in die tijd dat we elkaar toen ontmoetten met het maatschappelijk herstel, dat op een gegeven moment ook hulpverleningsinstellingen die met elkaar eigenlijk nooit enige verbinding hadden, met elkaar aan de tafel gingen zitten. Dat werkgevers en woningcorporaties en het Leger des Heils en Panassia, noem maar op, die zaten met elkaar om de tafel om te kijken van welke bijdrage kan ieder van ons nu leveren aan herstel. Ja. En dat zat ook de gemeente Den Haag bij en die moest ook weer kijken natuurlijk wat zij dan konden doen. Dus dat is ik bedoel eigenlijk alleen maar, voordat ik amen zeg, een breed proces. En wat vind je daarvan?
Ja, dat is één. Is
dat
erg?
Nee, dat is wel erg, ja.
Er is natuurlijk één kleine denkfout in jouw verder prachtige betoog. We moeten oppassen dat we niet zeggen, ja, maar het zit in iedereen. Dus iedereen heeft nu een taak, begin allemaal. En we pakken niet de eigenlijke kern aan. Voor mij is de eigenlijke kern toch op het moment dat een politicus iets bedenkt, er een systeem ontstaat, dat de bezieling niet geregeld wordt en dat niemand ingrijpt. Wij hebben nog heel veel te leren, niet alleen van de toeslagenaffaire, maar een deskundige in de NRC heeft wel eens opgeteld dat er waarschijnlijk 20 van dat soort grote drama's spelen en nog op ons afkomen. Ik zit dus te zoeken naar hoezeer ik het ook eens ben met jouw betoog, Jan, maar wie, ik zeg het ook, vraag het ook even aan Bas voor de rest van jouw serie de komende tijd, moeten we niet naar het onderwerp toe, wie spreekt wanneer de politici nou eens aan? Of de denkers van het systeem, hè? Soms zijn er ook externe adviseurs die bedenken hoe een toeslagenaffaire, of een toeslag...
Nou, we gaan het in ieder geval in die serie nog hebben. We vinden het onderwijs belangrijk om dat in deze serie te behandelen, omdat daar kun je... Dat is een systeemwereld en daar kun je mensen nieuwe dingen aanleren. Dus daarom komt we gaan het hebben over de zorg met Jim van Os. We gaan het hebben over de mediawereld en wat voor rol die hier
prima. En dan raad ik aan dat je aan het eind probeert...
Politici.
Ja, en leg ze de conclusies eens voor. Ja. Maak dan eens publiek, het verslag van dit gesprek met stream, maak dan eens bekend hoe politici wel of niet daarop reageren. In hoeverre ze schuldbewust zijn, zelfbewust zijn.
Ja, nou, dat lijkt me mooi.
Vandaag heeft Rutte misschien een klein stapje gezet en nou de volgende stap. Met z'n allen. Ja. We hebben de ChristenUnie en CDA in het kabinet, hè? Die nog in deze sfeer denken, met grote complimenten daarvoor. Het zou fijn zijn als iemand nou eens een keer de politici ter verantwoording roept. En nou hou ik op.
Dankjewel. Ja, en dat is ook een moment om langzaam op te houden. Ik denk wel, het is over een paar dagen kerst, dus het lijkt me toch op zijn minst. Hè? We willen dat er in ieder geval iets meer bezieling, of het nou op de humanistische of op de islamitische of op de christelijke manier is, erin brengen. Als je nu over een paar dagen in de kerk weer gaat prediken en je zou zeg maar die meer seculiere of maatschappelijke vorm van bezieling willen stimuleren, welke kerstboodschap kunnen we dan meegeven?
Ja, de kerstboodschap voedt het verlangen. Voedt het verlangen naar een wereld van vrede. Dus als je dat moet je blijven voeden. Niet de hoop verliezen. Verlies niet de hoop. En de zachte krachten winnen in het eind. Dat is natuurlijk toch wat we geloven en hopen. En dat sta ook stil bij je gevoel. En bij het gevoel van de ander. Want die gevoelswereld, daar is heel veel te winnen in onze samenleving.
En Jan?
Nou, ik kan daar helemaal aan op zeggen. Ik zou voor mezelf nog even erbij toevoegen van dat we, als het gaat om de hulpverlening, van hulpverleners hoopverleners worden.
Hoopverleners.
Oh, wij moeten hoopverleners worden. En of dat nou gaat om politici, of omdat het gaat om onszelf, of om de instellingen. Waar het om gaat is dat geen enkel mens kan leven zonder hoop op de toekomst. Zo ben je geboren. En je ouders hebben dat kaartje gestuurd. Dat ze hoopten dat jij een goede toekomst tegemoet gaat. Dat geldt voor ieder mens, van waar je ook gekomen bent. Wat je ook gedaan hebt in je leven. Dus dat het maatschappelijk klimaat, als het ware, doortrokken raakt van de hoop. Maar dan wel concrete hoop.
Ja, dat is goed dat je dat laatste erbij zegt. Dank jullie wel allemaal.
En komt allen tezamen.
Ja, ja.
Lekker samen eten. En nodig ook eens iemand uit die alleen is. Ja, dat hoort er ook bij.
Zeker.
Dat heb ik in ieder geval wel geleerd. Dat bij bezieling kun je niet alleen. Dat is wel iets wat me duidelijk wordt, ja.
Verbinding.
Dank allemaal. Dank Wietske, Verkuil en Jan Eerbeek. Allebei voor jullie mooie bijdrage. Ik wens jullie fijne bezielde feestdagen toe. Ik lijk zelf al een predikant nu. Dank u allemaal voor het kijken, ook thuis. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Emma, dat de tussenruimte faciliteert. En door Elina, Andrea, Nikki, Margomet en Margriet. U kunt al onze gesprekken rustig terugkijken of terugluisteren als podcast of als video via onze website www.emma.nl/tussenruimte. Op 26 januari zijn we er weer. Dan gaan we het dus hebben over onderwijs met Karim Amgar, een onderwijshervormer, die net ook een serie documentaires over onderwijs op de NPO heeft laten zien. U kunt zich inschrijven op emma.nl/tussenruimte. En tot slot mag ik u wijzen op iets heel moois. Spreek heet dat, met drie E's. En dat is in Den Haag een digitale agenda waarop alle debatten en gesprekken die in de stad worden gevoerd voor u op een rijtje worden gezet, zodat je een soort van overzicht hebt. Dus ga dat zien en doe mee. Dit was het en tot ziens.